vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goeiedag beste luisteraar, leuk dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Het is een podcast over de strijd om gezondheid. Het is een podcast met Hedwig Vos. Goedemiddag.
Goedemiddag.
En ik ben Femke Veldman, huisarts. Nou Hedwig, ik zal jou eens even voorstellen aan de luisteraar. Ik heb veel in mijn introductie moeten deleten, want het is zo'n lange lijst wat jij allemaal hebt gedaan. Maar laat ik het belangrijkste zeggen. Jij bent hoogleraar huisartsgeneeskunde en afdelingshoofd public health en eerstelijnsgeneeskunde aan het LUMC. En je bent ook huisarts in Den Haag. En dit is op basis van jouw oratie die je gehad hebt afgelopen november. Tot het hoogleraarschap. En deze podcast gaat dus over de strijd om gezondheid. Nou, is het nodig hè, in Nederland, de strijd om gezondheid? Daar gaan we het over hebben. Je zegt dat je strijdt voor gelijke, rechtvaardige zorg. Waar komt jouw eigen motivatie vandaan om hiervoor te strijden?
Die komt echt vanuit mijn dagelijks werk als huisarts, waar ik de gezondheidsverschillen zie. Ik werk zelf in een wijk met uitdagingen. En ja, in die wijk gaan mensen 6 tot 7 jaar gemiddeld eerder dood dan in Den Haag, aan de andere kant van de Laan van Meerdervoort. En de gezonde levensverwachting is zelfs meer dan 20 jaar minder. En ja, dat vind ik eigenlijk vrij bizar dat we dat met z'n allen accepteren.
Ja, de gezonde levensverwachting. Dus is dat eigenlijk hetzelfde als zeggen mensen leven 20 jaar langer in ziekte?
Klopt.
Ja. In ongezonde toestand. En waar moet ik dan aan denken? Bijvoorbeeld met een hypertensie of met een diabetes? Of
ja,
wat dan
diabetes,
ook.
Hart- en vaatziekte, psychiatrische problematiek, kanker.
Ja. 20 jaar langer, dat is echt een gigantisch groot stuk op een mensenleven. Ja. En in Nederland, wat is dan het ongelijke? Wat is het onrechtvaardige in Nederland?
Nou ja, dat we eigenlijk op het eerste gezicht best wel een heel toegankelijk zorgsysteem hebben dat gelijkheid nastreeft. Daar zijn we ook heel trots op. En de zorg is ook ontzettend rechtvaardig, nooit zo rechtvaardig geweest. Maar niet voor iedereen. Er zijn ook groepen voor wie dat niet zo is. En het is ook niet zo dat wij slecht werk leveren of dat wij echt mensen bewust uitsluiten. Maar meer dat ons systeem eigenlijk beter werkt voor sommige mensen dan voor andere mensen. Het systeem is heel erg ingericht op de gemiddelde patiënt. Mensen die taalvaardig zijn, die op tijd hulp zoeken op de juiste moment, op de juiste plek. Die weten waar ze moeten zijn. Die één probleem hebben, geen stapeling. En als je daarvan afwijkt door armoede of door je gender of door je migratieachtergrond of laaggeletterdheid of een combinatie van klachten, dan weten we dat die mensen vaak later zorg krijgen of niet zorg die echt past bij wat ze nodig hebben. Dus het systeem is ongelijk en dat zorgt dus voor die grote gezondheidsverschillen.
Ja. Als ik naar mezelf als huisarts kijk, dan denk ik ook dat ik heel toegankelijk ben. Mm-hmm. En voor iedereen toegankelijk ben. Mm-hmm. Maar het gaat dus ook om dat stapelen van ziektes maakt het ingewikkelder. Je hebt niet die ene klacht die bij je op het spreker komt. Mm-hmm. En als het dus allemaal gestapeld is, wat iemand heeft met of laaggeletterd of andere taal of de verschillende dingen die het moeilijk maken allemaal. Dat zou er dan dus voor zorgen dat we toch als huisarts, dat de toegankelijkheid minder wordt.
Ja, en ik zou het ook niet speciaal op ons huisartsen gooien. Mm. Ik heb ook echt wel niet, ik heb niet de bedoeling om onszelf, onze beroepsgroep, een schuldgevoel aan te praten of te zeggen dat we het niet goed doen. Ik denk eerder, ik weet niet hoe jij dat doet, maar als iemand verstandelijk beperkt is en een ernstige psychiatrische problemen heeft en daarbij een forse diabetes heeft, waardoor hij af en toe uit de band gaat. Ja, waar raak je zo iemand kwijt in het zorgsysteem? Je verwijst naar de internist, die zegt, hier kan ik niks mee. En de GGZ zeggen ze, een verstandelijke beperking kan ik niks mee. Je hebt de AVG-arts die zegt, maar hier speelt zoveel psychiatrische problematiek en somatische problematiek, dat moeten we eerst maar eens even op orde hebben. Hè? Iedereen verwijst naar elkaar. En dat is wat ik bedoel. En als huisarts zit je daar dus mee en kom je dan eigenlijk ook weer niet toe aan de andere patiënten die ook jouw zorg nodig hebben.
Ja, zoiets zei je ook in je oratie, dat hoe drukker huisartsen zijn, hoe slechter toegankelijk ze zijn natuurlijk. Hoe eerder ze inderdaad wat kunnen buitensluiten of keuzes moeten maken in de zorg.
Precies, de huisarts wordt eigenlijk door het systeem gedwongen om bepaalde keuzes te maken. Omdat het systeem ervoor zorgt dat heel veel bij ons terechtkomt, wat of niet bij ons terecht zou moeten komen, of wel prima op ons bord terecht zou kunnen, als het maar anders georganiseerd zou zijn.
Ja. Ja, we gaan straks over dit onderwerp. Dit nemen we even mee naar zometeen. Mm-hmm. We hebben een aantal onderwerpen die we gaan bespreken, wat voorbeelden kunnen zijn van een soort buitensluiten of minder toegankelijke zorg. Eerst nog, je stelt dat de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk, dat die groot zijn, mm-hmm, en dat die steeds groter worden. En dan is mijn vraag, waar zit dat verschil in? En heb je ook cijfers misschien die dat dus ondersteunen?
Dus in ieder geval, dus ook zowel CBS als RIVM laten consequent zien dat dus dat verschil in levensverwachting tussen mensen met een hoge en lage sociaal-economische positie zo'n 6 of 7 jaar is. En dat dus die chronische ziektes 15 tot 25 jaar eerder voorkomen. Ja, en ook bijvoorbeeld de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving benoemt die gezondheidsverschillen. En dan gaat het natuurlijk niet alleen om leefstijl, maar bijvoorbeeld ook over chronische stress of huisvestingsproblemen, beperkte toegang tot hulp. Dus echt die bestaanszekerheid die in het geding is.
Ja, die ook weer allemaal gevolgen hebben voor de gezondheid.
Ja, en daarmee is dus ook die gezondheid geen individuele keuze, maar echt het resultaat van die maatschappelijke omstandigheden die ervoor zorgen dat er mensen vaak al vanaf de wieg veel minder kansen hebben.
Geen individuele keuze. Kan je dat misschien met een voorbeeld uitleggen?
Nou ja, dan gaat het bijvoorbeeld over het feit dat mensen in een wijk wonen waarin je 's avonds niet naar buiten durft. Dus dan kunnen wij als dokter gaan zeggen, je moet meer gaan wandelen. En in de zomer komen ze daar misschien wel toe, maar in de winter niet. En dan kun je zeggen, u bent lui of u heeft er geen zin in. Dat zeggen we niet, maar dat denken we misschien wel. Van die patiënt wil er zelf niks aan doen. Maar die woont in een wijk waar die de hele dag aan het werk is of op de kinderen aan het passen is of weet ik veel wat aan het doen is. En 's avonds denkt van nu zou ik eigenlijk moeten bewegen. Maar als ik nu naar buiten ga, dan ben ik bang voor mijn veiligheid. En dat maakt dus dat het, hoe we de maatschappij hebben ingericht, maakt dat deze patiënt daar niet een keuze kan maken voor de eigen gezondheid.
Ja.
Maar het kan ook over geld gaan. Hè? Iemand met een laag inkomen die niet naar de sportschool kan. En natuurlijk kun je sporten zonder sportschool. Maar mijn personal trainer is heel erg fijn dat die afspraak staat. Dan ga ik namelijk sporten. Ja. Anders zou ik dat ook niet doen.
Ja. Ja. Al hebben we net ook de trap genomen.
Dus we hebben net de trap
genomen. Dat is een ander soort keuze.
Dat klopt. Maar dat was jouw idee.
Ja, en je zegt ook dat het groter wordt.
Ja.
Wordt dat gezondheidsverschil, wordt dat groter?
Die nemen wel toe. Ja, klopt.
Terwijl je toch zou verwachten eigenlijk dat er best wel veel inspanningen zijn om aan alle kanten voorzieningen te hebben en subsidies en zo. Om juist bepaalde blokkades weg te nemen. Mm-hmm. Maar het gezondheidsverschil wordt alleen maar groter. Is dat omdat de rijke mensen gezonder worden? Of de arme mensen nog ongezonder?
Ja, ik denk op zich allebei in ieder geval dat de rijke mensen meer de kansen grijpen die er maatschappelijk worden gecreëerd om gezonder te leven. Ik denk ook wel, maar goed, dat is meer mijn politieke achtergrond, dat politieke keuzes van de afgelopen 15 jaar er ook niet bij hebben geholpen dat het beter gaat met mensen. Ja, als je gezondheid als eigen verantwoordelijkheid ziet, of als je GGZ ziet als iets wat je met je buurvrouw moet bespreken, en er daardoor minder GGZ-zorg wordt ingekocht, dan zijn dat niet de hoogopgeleide mensen zoals jij en ik die daar het meeste last van hebben. Maar dat zijn dan de mensen die niet de zorg zelf kunnen betalen, of die niet de ingang hebben die wij hebben, of misschien wel een grote mond hebben, maar dan niet op de effectieve manier zoals wij. Hè? Wij weten hoe we iets voor elkaar moeten krijgen, heel veel mensen niet. Dus ik denk dat door een maatschappelijk en politiek klimaat van eigen verantwoordelijkheid en je eigen broek ophouden, juist voor een hele groep mensen alleen maar negatief heeft uitgewerkt.
Ja.
Maar ook omdat we nog steeds niet precies snappen hoe we die gezondheidsverschillen moeten aanpakken. We snappen wel steeds beter waar ze vandaan komen, maar wat we dan precies moeten doen.
Ja,
je zou eens het boek van Tim Schongers moeten lezen over armoede uitgelegd aan rijke mensen bijvoorbeeld.
Tim S. Schongers, die heb ik gelezen. Hartstikke mooi.
Fascinerend, weet je, zoals hij het uitlegt, zo is het ook. Weet je, wij gaan als hoogopgeleide rijke mensen arme wijken in en zeggen dan, mensen zijn niet beschikbaar en niet bereikbaar.
Ja,
en zoals hij zegt, je zou eens in een hoge zeswijk de deur langs moeten gaan, omdat je een informatieavond over hartinfarcten voor mensen met veel inkomen wil organiseren. Nou, wedden dat daar niemand op afkomt.
Ja. Maar wat dan wel?
Ja, ik geloof zelf nog steeds aan een hele sterke eerste lijn en een sterk sociaal domein en een goede samenwerking daartussen, zodat wij ook, maar daar komen we straks ook op, die ruimte hebben om ook echt daadwerkelijk aan de slag te gaan met mensen die ons nodig hebben.
Ja, daar komen we straks op hoe verder die strijd aan te gaan. Mm-hmm. Maar we gaan het eerst hebben over een paar losse groepen. Je zegt in je oratie de toegang tot zorg, dat heb ik net ook al gezegd, is niet gelijk verdeeld. En hierdoor worden gezondheidsverschillen vergroot. En je stelt ook dat in de huisartsenzorg mensen worden buitengesloten. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld PrEP. En abortus, obesitas, vrouwen en immigranten. Nou, laten we die groepen langsgaan. Als je kijkt naar de eerste twee groepen, PrEP en abortus. Persoonlijk vind ik dat eigenlijk geen buitensluiten. Omdat die zorg al er is op een andere manier dan bij de huisarts. En in het kiezen van welke zorg je dan levert als huisarts, waar je goed in bent. Ja, dan zijn deze twee dingen, die komen zo weinig op mijn spreekuur. Ik krijg dat nooit in de vingers. En daar zal ik me altijd een beetje onkundig in voelen. Ik had een keer helemaal ingelezen in PrEP. En toen was die patiënt was ineens weg. En dan denk ik, heb ik mijn best gedaan. Ja. Maar wat vind jij daarvan?
Ja, ik begrijp die keuze heel goed. Wij kunnen niet alles doen en we moeten keuzes maken in tijden van personeelstekort en hoge werkdruk. En ik denk ook niet dat het probleem zit bij individuele huisartsen, maar het systeem. Want bij PrEP speelt namelijk, ergens heeft iemand de keuze gemaakt om dit bij de GGD's neer te leggen. Mm-hmm. Alleen vervolgens gaat er te weinig geld naar de GGD's. Mm. En krijgen dus heel veel mannen bij de GGD te horen, ja, sorry, we hebben een wachtlijst. Ja. Ga maar naar de huisarts. Voor een medicijn wat echt, mind you, supergoed werkt tegen HIV. Ja. En dat is dus een politieke keuze die gemaakt is door te weinig geld beschikbaar te stellen voor deze groep, waardoor huisartsen gedwongen worden om te zeggen van ik doe het wel of ik doe het niet. Maar het is wel zo dat het aantal HIV-gevallen is weer aan het toenemen. En een van de oorzaken is dat er dus te weinig PrEP beschikbaar is. Dus dit is weer zo'n voorbeeld van iets wat op ons bord terechtkomt en wat morele stress geeft. Want jij hebt wel het gevoel van ik moet er wat mee, maar het komt zo weinig voor. Hoe krijg ik het ooit in de vingers? Ja. En dat is dus precies wat er gebeurt. We hebben bedacht dat ergens expertise is, maar vervolgens is die er te weinig. Ja, ja, abortus, idem. Dat staat notabene in het wetboek van strafrecht. Het is strafbaar, terwijl, nou ja, er zit soms maar, het zit een kleine week tussen nog een morning after spiraal mogen krijgen of een vroege zwangerschapstest doen. Dus het is eigenlijk een soort continuum. En die morning after spiraal mogen wij wel doen. Wij mogen ook spiralen plaatsen. Wat natuurlijk eigenlijk ook in feite de conceptie voorkomt het niet, maar je voorkomt de innesteling. Wat ook al, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt, een beginnende zwangerschap is. Maar een week later is het opeens strafbaar. En er wordt actie gevoerd bij abortusklinieken. Ja. Er zijn al Europese landen waarin tot in de wachtkamer actie gevoerd kan worden. Ja, ook hiervoor geldt, door politieke keuzes, abortus dus geen zorg, maar een gunst die wij wel of niet verlenen, een uitzondering. Ja, en daarmee heeft de vrouw dus heel vaak niet de keuze om het bij de huisarts te doen. En niet elke vrouw wil dat. Maar ik heb ook echt wel voorbeelden van vrouwen die 1-2 dagen over tijd waren en gewoon echt super verdrietig waren. Dat was nog voordat wij dat mochten doen. Dat ik haar niet iets kon geven, dat ze echt naar een abortuskliniek moest. Dus ook hiervoor geldt, weet je, prima als je dat niet wil als huisarts. Maar doe het vanuit de juiste grondhouding. Als je zegt van ik heb het te druk, het komt te weinig voor, helemaal prima. Als je het doet omdat je denkt van ja, potverdikke me, komt die vrouw komt met haar probleem bij mij en had ze maar beter op moeten letten. Nou, vind ik geen goede reden.
Nee, je schetst wel een mooi kader eromheen wat de voor- en tegen zijn. Dus dat je daar goed van op de hoogte moet zijn als huisarts voordat je beslist om wel of niet die zorg te geven.
Ja, en het komt dus op ons bord. Het wordt zo'n expliciete keuze omdat het niet goed geregeld is. Of omdat er blijkbaar in het verleden bedacht is, we gaan het via de GGD doen. Of we gaan het via een abortuskliniek doen, wat prima is. Die leveren prima zorg. Maar we houden het in het wetboek van strafrecht. En daardoor wordt het opeens een soort van bijzondere keuze. Terwijl uiteindelijk het is allebei gewoon zorg. Ja. En het voorkomt allebei ongelooflijk veel leed. Of het over HIV gaat of over een ongewenste zwangerschap.
Ja, overigens, PrEP is online vrij goed een soort van bestellen, die zorg is goed online te regelen. Ja. Met een huisarts die ergens dat doet met de goede testen en zo. Denk, nou ja, dat is ook goed geregeld.
Ik denk dat je het sowieso heel protocolair. Wij hebben het over gehad in onze praktijk van ja, kan onze praktijkondersteuner geen PrEP-spreekuur. Het is ontzettend protocolaire zorg.
Maar als het dan daar al is, online beschikbaar. Denk, nou ja, ik heb niet het idee dat ik een persoon van zorg onthaal als ik het niet geef. Maar die kan dat dus online. Misschien moet je de weg daar naartoe wijzen.
Dat wou ik zeggen, dan moet je de weg daar naar wijzen. Ja. Kijk, wij werken in een wijk waarin PrEP vaker wordt gebruikt. Dus wij doen dat. Ja. Maar ik denk dat het heel goed is om iemand te verwijzen waar die zorg te krijgen is. Alleen dat is vaak dus niet bij de GGD.
En ik denk, dat het sowieso goed is om als huisarts er voor open te staan voor dat vraagstuk.
Precies.
En dat iemand daarmee een soort van mag komen. En dat het gewoon hele goede zorg is. En dat je inderdaad heel veel mee kan voorkomen.
Ja.
Want, mensen te helpen.
Want het is echt, ik ben bij bijeenkomst geweest in Amsterdam over PrEP in de eerste lijn. En daar waren heel veel PrEP-gebruikers. Sommigen zelfs huisarts en PrEP-gebruiker. En meerdere van hen hadden gewoon echt negatieve ervaringen met hun huisarts die er wat van vond. Dus het is niet bedacht. Weet je, dit speelt. En toen wij als praktijk aanmelden bij Roze in Wit. Hè, en daar kan je als praktijk aanmelden dat je open staat voor LHBTQI-vraagstukken. Kwamen er gewoon echt mensen van heen en verder naar onze praktijk, omdat ze zich graag wilden inschrijven. Ik had dat helemaal niet verwacht. Ja. Ik zag dat niet aankomen. Dus dat zegt iets over hoe belangrijk het is dat je als huisarts expliciet laat zien dat je ervoor open staat.
Ja. En dat is wel voor eigenlijk je hele populatie. Ja. Dat je als huisarts ben jij de eerste poortarts van die groep patiënten. Eventueel jouw collega als je in een bepaalde hoed zit. Maar als je bepaalde groepen daarin... Hè, sommige mensen zeggen de overgang, ik zie dat nooit op mijn spreekuur. Ja, die vrouwen voelen zich waarschijnlijk niet zo heel erg welkom, begrepen bij die desbetreffende huisarts. En dan heb je het wel voor een stukje toegang tot de zorg die... Als je als huisarts daar een soort een hoge drempel opwerpt, dat het wel minder wordt, die toegang.
Klopt, en zo kom je dus waar je mee begon. Wij zijn hartstikke toegankelijk, fysiek. Maar niet altijd als het gaat om hoe wij kijken naar patiënten. Ja. Dan moet je nog maar eens goed, moet je echt goed naar jezelf kijken als huisarts. En dat geldt voor alle huisartsen, inclusief mijzelf. Zijn wij wel zo toegankelijk voor alle problemen? Ja. Voelen patiënten zich echt door ons erkend? Hè, die persoon die in de vakantie naar het land van herkomst naar een arts gaat, wordt die door ons erkend? Iemand die met allerlei internetuitdraaien langskomt van dokter, ik denk dat ik dit heb, wordt die door ons erkend? Hè, dat gaat veel breder dan bepaalde ziektebeelden, bepaalde behandelingen. Ja. Erkennen wij dat mensen bepaalde dingen willen of vinden we ze alleen maar lastig?
Ja. Ja,
en hoe toegankelijk zijn we dan dus?
Ja, inderdaad. En als jij zelf in een bepaalde groep valt, dan zal je dat probleem erkennen. Ja. Zoals dat bij vrouwen zijn. Ik sta wel achter het punt dat de toegankelijkheid voor vrouwenzorg, dat daar wel wat aan geschort heeft de afgelopen jaren. Daar was ik het zeker mee eens. Maar dat is ook waarschijnlijk ook omdat ik me daar in die groep herken. Ja. Dus die diversiteit onder de huisartsen, die zou eigenlijk ook nodig moeten zijn qua migrantenzorg. Ja. Om de toegankelijkheid te verbeteren.
Ja. Ja, alle vormen van diversiteit. Ja, en daar hebben we natuurlijk nog wel een strijd te winnen. Want daar doen wij het als huisartsen niet heel goed mee. Als je dat vergelijkt met andere opleidingen, is onze opleiding nog heel wit.
Ja. En gedurende deze tijd dat het allemaal niet zo divers is, moeten we dus allemaal als huisartsen daar toch een beetje met de groepen erkennen.
Ja.
Met hun vraagstukken.
Ja.
Vrouwen, dat was ook een groep die jij benoemde als dat de toegankelijkheid voor de zorg minder is. Kan je eens uitleggen, wat is minder qua toegankelijkheid in zorg?
Vooral een stuk kennis. Weten we wat we moeten doen? Ik las toevallig vanmorgen ook een nieuwsbericht over de diagnose postpartum psychose. Dat blijkt dus geen officiële diagnose te zijn. Dat is natuurlijk best wel gek dat iets wat... niet zozeer vaak voorkomt, maar wel heel heftig is. Dat dus niet een officiële diagnose is. Of dat we weten dat een schizofrenie zich pas rondom de menopauze kan uiten. Hè, dus er zijn zo ongelooflijk veel dingen die niet bekend zijn over hoe die zich bij vrouwen uiten. Of op welk moment in het leven die kunnen ontstaan. Of hoe we dat behandelen. Ook daarvoor de fysieke toegankelijkheid is niet minder. Want vrouwen komen vaker naar de huisarts. Dus die toegankelijkheid zit wel goed. Maar wat er dan vervolgens gebeurt en wat er aan vervolgonderzoek wordt gedaan, wat er aan diagnostiek wordt gedaan, aan doorverwijzen, aan behandeling, dat is nog steeds voor een heel groot gedeelte zorg die uitgetest is op mannen. Of waar een veronderstelling onder zit van er zal wel niks aan de hand zijn. Ze zal het wel druk hebben, het zal wel stress zijn.
Ja, ook een stukje serieus nemen, ook van de vrouwen zelf, maar ook als dokter over een pijn bij de menstruatie, dat er deels soort van bij hoort.
We zitten allemaal in dezelfde maatschappij. Ook die vrouwen, ook die hebben geleerd niet zeuren over je menstruatie, niet zeuren over je hoofdpijn. Pijn op de borst, het zal wel stress zijn. Weet je, iedereen doet het. Het is niet zo dat vrouwen per se allemaal roepen, ik wil die doorverwijzing dat ze die niet krijgt. Die verhalen horen we ook, maar vaker nog is het, ik heb wel pijn, maar het hoort erbij. ja, dan moet je eigenlijk doorvragen van, joh, hoe zit het dan precies met die pijn? Kun je eigenlijk wel blijven werken? Of hoeveel bloed verlies je dan elke maand? Kun je, ja, wel, kun je wel alle kleuren kleding aan? Of moet je echt je lichte kleding laten liggen? Of nou ja, dat soort vragen.
Ja, serieus nemen dat echt het leven beïnvloedt.
Ja.
En elke maand weer, hè?
Ja.
Als je het hebt over bijvoorbeeld een endometriose of fors bloedverlies.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk weer iets wat best wel lastig invoelbaar is voor mannen. Dat begrijp ik ook wel als mannelijke huisarts, dat het lastiger is.
Ja, dat denk ik ook. En tegelijkertijd, ik denk, ja, weet je, die hebben ook
een taak
en een moeder gehad, of nog steeds, of wellicht een vrouwelijke partner. Misschien wel een dochter. Ja, weet je, Abdo, op zich, er zijn natuurlijk heel veel vrouwen in de maatschappij die je ook kunt zien. En nou ja, misschien niet dat je aan iedereen vraagt van, joh, hoe is jouw menstruatie eigenlijk? Maar ja, goed, waarom ook niet eigenlijk? Dat taboe is natuurlijk ook een beetje gek. Ja, ze leren het ook. En andersom, weet je, worden wij als vrouwen natuurlijk ook geacht om ons in te leven in hoe vervelend het is om erectiestoornissen te hebben of om mixie klachten te hebben door een vergrote prostaat of andere klachten die bij mannen voorkomen.
Ja. Ja. En toch heeft mijn collega altijd wel een heel blauw spreekuur.
Ja.
Dat er toch heel veel mannen bij hem komen en de vrouwen komen bij mij.
Ja. Ja.
Dat is ook wel fijn in de toegankelijkheid overigens, hè? Dat je twee geslachten bij. Maar ja, dat moet niet soort van noodzakelijk zijn.
Nee, maar ik denk wel dat toegankelijkheid van zorg, ook als het gaat om alle diversiteit die we hebben en de verschillende klachten en de breedte van ons vak, mega, weet je, weer een nieuwe richtlijn. Het is allemaal niet meer uit je hoofd te leren.
Nee.
Juist die samenwerking van huisarts in grotere centra maakt dat je op die manier wel echt toegankelijkheid. Want ja, als het overgangsslachten zijn, dan komen ze bij mij. En als iemand een injectie in de knie heeft, dan gaan ze naar mijn collega. Want die vindt dat weer leuk. Dus wij hebben ook in onze praktijk een soort verdeling tussen, nou ja, goed, we zijn inmiddels met vier artsen, waar we allemaal onze eigen hobby's hebben. Andere collega's goed in ADHD. De andere is weer goed in psychische problemen. Op die manier verbeter je wel de toegankelijkheid van de zorg.
Ja, mooi. En wat kunnen we eraan doen met die vrouwenzorg toegankelijker maken? Dat is dus een groot deel kennis, wetenschap en onderzoek. Wat kan een individuele huisarts daar verder mee?
Ja, ik denk inderdaad toch vooral kennis en zorg dat je haar, maar goed, dat geldt ook voor alle patiënten, serieus neemt. En ja, als je ergens ook maar het gevoel krijgt van, jeetje, hier is weer iemand heel erg aan het zeuren. Ja, begin gewoon weer even opnieuw. Van, jongens, even reset. We starten even opnieuw. Wat is er nou precies aan de hand hier?
Ja.
Wat speelt hier?
Ja, dat is een goede tip. Schrijf je allemaal op, jongens. Gewoon, wordt er gezeurd en dat je even overnieuw begint.
Ja. Ja.
En van vrouwen naar migrantenzorg? Ja. Wat is daar, wat staat buiten sluiten?
Ja, kijk, ook daarvoor geldt dat wij dat we die zorg niet allemaal goed op orde hebben. En ook daarvan geldt van, ja, voor een deel heeft dat met kennis te maken. Maar voor een gedeelte ook met dat we er iets van vinden. Hè. Zo is bijvoorbeeld de zorg voor vrouwen in een asielzoekerscentrum. Hè, dus die naar Nederland zijn gevlucht. Die continu van hot naar her worden verplaatst. Die zwanger zijn. Die zorg is gewoon niet op orde. Hè, die bevallingen lopen niet goed. Er worden vaker sectio's gedaan. De grotere babysterfte. Ja, zonder maatschappelijke verontwaardiging. Maar dat hebben we gewoon echt niet goed op orde. En dat zijn echt van die voorbeelden. Dat ik denk van, ja, dat zou op een andere plek zou dat niet zo gebeuren. Maar dat gebeurt wel. Ja, hebben we dan de zorg niet goed georganiseerd? Nou, dat klopt, dat hebben we niet goed georganiseerd. Gaan we er dan wel voor die zorg? Ja, de individuele zorgverleners die in die centra werken, die gaan er keihard voor. Maar ergens in het systeem wordt het onmogelijk gemaakt om die zorg goed te leveren.
Ja. Ja, het is ook wel echt heel lastig. Met een taalbarrière en mensen die het hele systeem niet kennen.
Ja,
ja, ik vind het toch ook erg lastig hoe je een nieuwbouwwijk krijgt en dan ineens je uren zijn er zeg maar niet voor gemaakt om ineens dat erbij te krijgen.
Nee.
Ja, dus ik heb nu ook de coördinator zeg maar betrokken van jullie moeten ook een deel weg gaan vangen van dus met de gemeente overlegd dat ze de basis uit gaan leggen.
Ja. Ja, nee, om echt dat systeem aan te passen van, ja, gooi het niet allemaal over de schutting of denk dat het vanzelf goed komt, want dat komt het niet. En dat gaat echt ten koste van mensen.
Ja.
Dus ik denk dat dat heel goed is en dat het ook echt een van onze taken is om vanuit de spreekkamer dit soort signalen te geven.
Ja, ja.
Maar goed, dan loop ik een beetje vooruit op mijn
Op je?
Op mijn laatste boodschap.
Daar komen we straks. Obesitas vond je ook nog wel een onderwerp waarbij, ja. waarbij we de toegankelijkheid kunnen verbeteren.
Ja. Ja, ja, ik vond dat ook met onze nieuwe richtlijnen. Het is natuurlijk supergoed, weet je. Ik ben sowieso dol op richtlijnen. Ik vind dat echt heel belangrijk en fantastisch. En tegelijkertijd in die obesitasrichtlijn staan wel echt heel veel regeltjes waar je aan moet voldoen. Eerst even nog voordat je bij die richtlijn aankomt. Hè, dus mensen hebben overgewicht, hebben klachten daardoor. En dan krijgen ze natuurlijk heel vaak te horen, ja, ga eerst maar eens afvallen, dan gaan we verder kijken. Ja, dat is niet het antwoord waar mensen op zitten te wachten. Dat snappen ze zelf ook wel. Mensen gaan zich schuldig voelen. Nou ja, voelen zich zwak. Waardoor het alleen maar moeilijker wordt om af te vallen. En ja, we moeten dat natuurlijk veel meer zien als een chronische ziekte. En op die manier ook behandelen. En of dat dan wel of niet met medicatie is. Er zijn meerdere manieren om obesitas te behandelen. Maar zoals we op dit moment dat georganiseerd hebben met waar je precies aan moet voldoen. En als je dan met het ene medicijn begint en je valt wel iets af, maar je wil op iets anders overstappen omdat je in een soort plateau komt, maar je bent dan weer net beneden die waarde dat je het vergoed krijgt, dan krijg je het weer niet vergoed. Dat je denkt van jongens, nou ja, en er zijn niet zo heel erg veel andere ziektes die op die manier georganiseerd zijn, dat je moet voldoen aan bepaalde regels om iets wel of niet vergoed te krijgen.
Ja, dat klopt, ja.
En, ja, dat kan een kostenoverweging zijn, maar ik denk toch stiekem dat daar iets onder zit van dat wij iets vinden van mensen met overgewicht.
Ja, dat het toch een stukje eigen schuld, dikke bult is.
Ja. Ja, een soort moreel idee over, ja, waarom moet het ons probleem zijn dat mensen te veel eten? Ga eerst maar zelf aan de slag, dan ga ik je pas helpen. Terwijl het echt keihard werk is. Ja, je hebt Lisbeth van Rossum ook een keertje geïnterviewd, die dat natuurlijk nog veel beter kan vertellen dan ik. Maar het is natuurlijk gewoon een chronische ziekte waar je heel moeilijk vanaf komt, die gewoon onze empathie en ons medeleven verdienen. En niet dat we zijn schuldgevoel aanpraten.
Ja. Ja, en dan nog, als je dat verhaal van Lisbeth van Rossum uitdraagt naar de patiënt, hoe lastig het is om daar ook zelf wat aan te doen. Hoe je lichaam op een gegeven moment tegenwerkt.
Ja, klopt.
Maar dan nog zie ik ook niet in hoe ik deze zorg daarin beter kan doen.
Nee, maar goed, waarschijnlijk omdat je het goed doet. Kijk, als je gewoon eerlijk het gesprek aangaat van, joh, ik zie het probleem, ik ga met je meedenken. We gaan gewoon kijken wat voor jou helpt. Ik denk dat dat goed is. Maar als je tegen mensen gaat zeggen van, ja, val eerst maar eens af en kom dan maar terug. Hè, wat mensen natuurlijk vaak bij de orthopeden te horen krijgen als ze een knieartrose hebben. Ja, dat kan gewoon niet. Dus ik, als jij zegt van, joh, ik kan niks verbeteren, waarschijnlijk doe je het dan goed.
Ja. Ja, lastig hoor. Maar het is inderdaad de toon die je in brieven terugleest. Eerst maar eens afvallen en dan. En ergens is dat ook een soort van de goede zorg.
Ja, alleen door dat te zeggen wordt het alleen maar moeilijker om af te vallen. Ja. Want dat is natuurlijk het probleem. Dat mensen zich dan weer schuldig gaan voelen en weer zwak voelen. En in eetbuien belanden, waardoor ze alleen maar meer problemen krijgen.
Ja. Maar ik kom er toch niet verder mee als ik toegankelijk ben zoals ik ben.
Ja, dat is dus de vraag. Hè. Je kunt natuurlijk ook met mensen checken van, joh, ik zie je probleem. En wat is jouw gevoel dan bij overgewicht? Of wat gebeurt er dan met je als een dokter in het ziekenhuis dat zegt? En daar het gesprek over voeren.
Ja.
Van hoe erg is het als iemand dat zegt? Wat gebeurt er dan met je?
Ja.
En ook mensen echt bevestigen van, joh, je hebt gewoon echt, het is gewoon echt super zwaar om af te vallen. En het is voor jou nog veel zwaarder dan voor iemand anders, omdat je al overgewicht hebt.
Ja, dus het is eigenlijk de strijd om gezondheid die je daarin erkent in de spreekkamer.
Klopt, dat want heel lastig is. Die patiënt voert een strijd om zijn of haar eigen gezondheid. Ja. En door iemand dat te laten voelen als eigen schuld, dikke bult, letterlijk, wordt die strijd nog veel zwaarder. Terwijl als je samen die strijd aangaat en zegt, joh, ik zie hoe moeilijk het is. We weten uit wetenschappelijk onderzoek hoe moeilijk het is om af te vallen als je al overgewicht hebt. Dan heb je een heel ander gesprek.
Ja, mooi. En nog even terugkomen op de groep van armoede. Je zei bijvoorbeeld in het begin, iemand die bijvoorbeeld wel meer wil lopen, maar 's avonds is donker en kan eigenlijk niet. Dat is gewoon onveilig. Ja, die armoede, die kennen wij niet op die manier zelf. Maar het is ook belangrijk om die te erkennen. Maar wat kan je daarmee?
Laten merken dat je het begrijpt en niet ja, je vooroordelen ja, laten merken. Weet je, door armoede raken mensen in de stress, kunnen ze vaak niet over de dag, hè, de volgende dag nadenken, maar we zijn zo lang blij als ze deze dag doorkomen. En ja, zijn ook heel veel dingen zijn veel moeilijker om te doen. Er is natuurlijk best veel onderzoek ook gedaan naar de impact van armoede op je gedrag en op de keuzes die je maakt. Ja. En de chronische stress die het veroorzaakt en de gezondheidsrisico's door die stress. En ja, dan is het eigenlijk voor ons heel makkelijk praten. Hè, als het gaat over bewegen bijvoorbeeld. Ja, hè, mijn motivatie om te bewegen is de personal trainer waar ik één keer per week heen ga, waar ik een afspraak mee maak. En die koop ik. Dat kost veel geld. Ja. Ja. Hè, mensen in armoede hebben dat niet. Ja, en dan verwachten we dat zij wel zelf naar buiten gaan. Ja. Of in huis oefeningen gaan doen. Terwijl ja, zij daar net zo weinig zin in hebben als ik.
Ja, ja, ja. Ja, maar het kan je wel eens moedeloos maken als huisarts dat je daar tegenover zit.
Ja.
Dat je wil een oplossing bedenken of meedenken, maar het is soms ook gewoon echt wel lastig.
Ja, maar dat is het ook. Ja, en ik denk dat je dat ook best wel samen kunt concluderen, dat iemand gewoon echt in een hele vervelende situatie zit. En dan, ja, dan stel ik toch dat vraag, en wat kan ik voor je doen? Of wat verwacht je van me? Hè? Of meer van die oplossingsgerichte vragen. Als je straks de deur uitloopt, wat hoop je dat ik voor je gedaan heb?
Oh ja.
En eigenlijk is dat heel weinig over het algemeen. Ja, dat je even naar me luistert. Dat ik even wat kan zeggen tegen je.
Ja. Ja. Ja, en dan het stapelen, wat je ook zei. Dat is ook echt ingewikkeld. Dit en dat probleem. En eigenlijk is dat ook met armoede natuurlijk zo. Dat er heel veel dingen bij elkaar zijn. Ja. En, ontzettend veel stapelingsproblemen.
Ja. Ja, precies. Gestapelde kwetsbaarheden of intersectionaliteit met een mooi woord. Hè. Dus,
bedoel je daarmee?
Intersectionaliteit is dat eigenlijk op het kruispunt van verschillende kenmerken van mensen. Dat als dat kenmerken zijn die tot een minderheidsgroep behoren. Zwart, arm, homoseksueel, gehandicapt. Hè, dat vaak die verschillende kwetsbaarheden elkaar ook versterken in het negatieve, waardoor iemands positie minder is en iemand dus meer risico heeft op gezondheidsproblemen. Wat er vaak ook voor zorgt in onze spreekkamer, dat mensen ook met meerdere problemen tegelijkertijd komen. Of jij wilt het hebben over het overgewicht, maar iemand anders wil het hebben over iets heel anders. Of inderdaad, hè, mensen die echt met lijstjes komen. Of die even zeggen, ik moet nog eventjes, ik bel even mijn broer, want die wil ook even meepraten, die met allerlei dingen aankomt zetten. En dan moet je in de schoenen schuiven van, hoe ga ik dat doen in een kwartier? En dan is eigenlijk het goede nieuws dat wij als huisarts hier juist heel goed in zijn. Omdat wij, we hebben de tijd uiteindelijk, niet misschien in dat ene kwartier, maar wel om op dat moment samen met je patiënt een plan te maken van, we hebben een kwartier. We kunnen nu dit doen, volgende week doen we dat. Ga alvast even dat bloedonderzoek doen. Dan kunnen we het daar dan over hebben. Als je dan nog eventjes dat doet. Hè, dus dan kun je door de tijd heen met al die verschillende problemen aan de slag. In plaats van dat je het allemaal in één consult op hoeft te lossen. En ik denk dat dat juist onze superkracht is als huisarts. Dat wij juist goed zijn in die stapeling. Dat is iets wat wij kunnen.
Ja.
Dat is ons ding.
Ja, het is zo grappig als ik jou nu hoor praten. Denk ik, dat ga ik ook meer zo doen. En dan zie ik er een soort van naar uit, naar zo'n ingewikkelde casuïstiek. Terwijl op het moment dat je, het is 10:00 ochtends en je krijgt een patiënt op spreker. En je krijgt die bak op je af.
Ja.
Dan kan ik dat gevoel niet zo goed bovenhalen.
Nee, en dan gaat je spreker juist uitlopen, want dat voelen mensen. Terwijl als je op dat moment, gewoon rechtop zitten, schouders naar achteren. Dit is wat we hebben. Je hebt 5 klachten. We hebben een kwartier, is 3 minuten per klacht. Gaat niet lukken. Wat gaan we eerst doen? Wat vind je het belangrijkste? Dan gaan we dat nu doen en de rest doen we volgende week. Ja, goed. En dat hebben we natuurlijk ook allemaal heel netjes geleerd in de opleidingen. Hulpvraag verhelderen en een plan maken. Maar uiteindelijk is dat wel vaak wat kan. En dat is iets wat wij huisartsen natuurlijk ook gewoon kunnen. Want wij kennen de mensen en we kunnen ze ook gewoon weer terug bestellen.
Ja. Wat dat betreft hebben we een vrij goede toegankelijkheid.
Ja.
We zitten dicht bij mensen in het dorp.
Ja. Het gaat mis op het moment dat die stapeling ervoor zorgt dat mensen ook even tijdelijk ergens anders geholpen moeten worden. En die hulp niet beschikbaar is. Omdat ze door die stapeling weer niet in een bepaald hokje passen, bijvoorbeeld binnen de psychiatrie. Of welke vorm dan zorg. Of in het sociaal domein, omdat ze zulke grote problemen hebben dat ze af en toe zich suïcidaal uiten. En ze in het sociaal domein roepen, ja sorry, die patiënt is suïcidaal, daar kan ik niks mee. Dan worden wij natuurlijk als huisarts ook heel verdrietig. Maar zolang wij zelf iets kunnen doen, ja, is het denk ik juist onze kracht.
Ja mooi. Je spreekt ook over holding space in je oratie.
Ja.
Zou je dat hiervoor kunnen gebruiken?
Ja, ik denk dat het goed is om even uit te leggen wat het is. Het is een term uit een boek met deze titel van Aminata Cairo. Zij is een wetenschapper en schrijfster uit Suriname die heel, heel lang in Nederland heeft gewoond. En op een gegeven moment naar de Verenigde Staten is gegaan. Volgens mij is ze nu ook weer in Nederland. En het is aanwezig zijn voor een ander zonder de situatie willen controleren. Dus niet fixen, niet sturen. Maar echt ruimte laten voor onzekerheid. Hè, bijvoorbeeld als huisarts. Voor ruimte laten voor emoties, voor verschil. Zonder dat je het meteen op wil lossen. Dus er vooral ruimte creëren voor stemmen die anders niet gehoord worden. Dus het de patiënt uit laten praten. Doorvragen. Stiltes laten vallen. Maar ook aanwezig zijn en aanwezig blijven bij complexiteit zonder echt te oordelen of het op te lossen meteen. Wat ik ook zei, iemand met obesitas is al heel erg geholpen met begrip als huisarts. En dat je dat ook duidelijk zegt in plaats van dat je meteen het probleem oplost. Want als je die vraag stelt van wat hoop je dat ik voor je gedaan heb als je de deur uitgaat, dan is dat meestal iets heel kleins. Terwijl wij denken, oh, ze willen echt dat ik het hele probleem oplos. En natuurlijk ook wel ook begrenzen waar dat nodig is. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Je kan ook niet alles alles doen, maar vooral luisteren en erkennen. En dit is natuurlijk vooral iets wat helpt bij klachten die niet in richtlijnen passen of waarvan we misschien in eerste instantie niet weten wat we ermee moeten.
Dat dan, als je dat gaat doen?
Nou ja, dat is dan vooral het eigenlijk voor jezelf voelen van, voel ik nu een stigma, voel ik een vooroordeel? Hè? Bijvoorbeeld een patiënte van mij die naar Marokko op vakantie ging en vroeg of ik het goed vond dat ze daar naar een arts ging voor haar klachten. Waar ik misschien, 5 of 10 jaar geleden, misschien zelfs beledigd was geweest. Of had gedacht van, wat wil je daar nou? Of wat weet zo'n arts nou? Of weet je hebt allerlei ideeën, vooroordelen daarover. En dat ik nu zoiets had van, ik snap dat wel. Weet je, dat is iemand uit haar cultuur die haar taal spreekt, die haar misschien veel beter snapt dan ik. En wat er gebeurt is dat, en dan geef ik soms zelfs informatie mee van, laat dit maar zien, dit heb ik gedaan, dit zijn je uitslagen. Nou ja, 9 van de 10 keer krijgen ze daar precies hetzelfde te horen als hier. En is vertrouwen eigenlijk alleen maar groter.
Ja, mooi.
Ja en dat vroeger deed ik dat heel anders.
En hoe heeft holding space je hierin geholpen?
Door naar jezelf te kijken van, wat gebeurt er nu in mezelf? Ik vind hier blijkbaar wat van, maar door je in te leven, door te erkennen dat best lastig is als iemand in Nederland is en eigenlijk beter geholpen is door een arts uit de eigen cultuur, terwijl ik dat niet ben. En dat kan pijnlijk zijn als de patiënt zegt, ik ga eigenlijk liever naar een arts in mijn eigen land dan dat ik bij jou kom. Maar uiteindelijk komt die patiënt terug van, hij zei precies hetzelfde als u. Ik ben zo blij met u. En daarna was het echt helemaal goed. En dat is echt om bij jezelf te erkennen van, eigenlijk vind ik het best pijnlijk dat het zo is. Maar door dan toch daarin mee te gaan, bouw je een enorm goede band op met je patiënten. En zijn we er eigenlijk alleen maar beter van geworden.
Ja, mooi. Ja, mijn ene laatste vraag die gaat over het huidige politieke klimaat best wel bepaalde groepen neer kan zetten. Daarover hebben en die wel de schuld geven van alles. Wat mij beïnvloedt in de spreekkamer. Mm-hmm. Dus met het migrantenprobleem, daar heb ik last van. Als ik tegenover iemand zit, dan word ik daar toch door gekleurd of zo. Mm-hmm. Ik weet niet of je dat herkent, dat er is. En de vraag ook, hoe kan je daarvoor afsluiten? Want je wil ook de toegankelijkheid goed hebben voor die mensen.
Ja, ik denk, we leven niet in een vacuüm. Dus je kunt je niet afsluiten. En ook artsen zijn onderdeel van de maatschappij. En wij worden ook net zo goed gekleurd door wat er gezegd wordt. En we hoeven ons ook niet af te sluiten. Wat we wel kunnen doen is op het moment dat je dat merkt, is echt vertragen, is even pas op de plaats maken. En gewoon weer die persoon die voor zit als persoon zien. Als iemand die ook zich zorgen maakt om zijn of haar kind, of om zijn of haar moeder, of om zichzelf. In plaats van een vertegenwoordiger van een groep of een heel debat. Dus iemand met eigen zorgen en een eigen context. En dat betekent ook dat wij in een diverse samenleving ook zelf ook moeten leren omgaan met dat verschil. Ook hiervoor geldt niet terugtrekken in eigen ideeën of heel snel oordelen, maar ons aanpassen aan die diversiteit in ervaringen. Ja, en verwachtingen die mensen van hen hebben en manieren van hulp zoeken. En ja, ook dat is niet comfortabel. Ook daarvoor geldt, hè, als er iets in de spreekkamer gebeurt wat je niet herkent. Ja, dat voelt niet comfortabel en dat kost tijd en dat kost aandacht. Maar ja, ik ben ook heel hoopvol, want het is natuurlijk wel afgelopen jaar gebeurd dat er de dreiging was dat de zorg voor ongedocumenteerde mensen, dat die strafbaar zou worden. En ja, nou ja, onze beroepsgroep artsen, hè, mensen in de zorg, is natuurlijk gewoon echt en masse opgestaan en gezegd van ja, dat gaan we niet doen, dat gaat niet door. Dus ja, ik ben eigenlijk wel hoopvol dat wij, hè, en verreweg de meeste van onze collega's, juist wel altijd die mens zien. Want je kreeg zoveel voorbeelden toen in de media van unieke individuele mensen die wij allemaal op ons netvlies krijgen op het moment dat het gaat over mensen zonder verblijfstatus.
Ja, misschien dat hier ook, als het je niet lukt, dat je dan die holding space misschien kan gebruiken.
Ja, juist.
Die ruimte dan te nemen. En,
juist, want het, natuurlijk zijn er verschillen tussen mensen. Natuurlijk gebeuren er dingen in de spreekkamer. Hè, hele families die met z'n allen binnenkomen. Of dat je in een huisvisite maakt rondom een palliatieve situatie waarin de hele familie daar zit en iedereen om het hardst roept dat er iets moet gebeuren. Ja, dat kan heel onvertabel zijn op het moment dat dat ook nog in een taal gebeurt die je niet snapt. Ja. Maar juist dan is het belangrijk om inderdaad te vertragen. Wat gebeurt hier? Wat voel ik nu? En wat hebben deze mensen nodig? In plaats van je eigen vooroordelen najagen.
Ja. Ja, en als je dan nog steeds heel veel last daarmee hebt, dan moeten mensen maar het boek van Mustafa Bulut lezen, denk ik.
Zeker, ja. Bijvoorbeeld, ja.
Wilt u weten wat u heeft? Dat is volgens mij de titel.
Bijvoorbeeld, ja. Weet je, wij moeten daar ook aan. Wij moeten ook leren hoe het is om in een diverse samenleving te wonen en te werken. De samenleving wordt steeds diverser. Dus ook voor ons is dat veranderen en aanpassen en eigenlijk ook integreren.
Ja inderdaad. Wij moeten ook integreren.
Ja.
Ja. Nou ja, je laatste punt. Je richt er al even je pijlen op in het begin. Wat zou je de luisteraar graag mee willen geven als het gaat om strijd om gezondheid?
Ja, ik denk dat strijd, activisme. Ik wilde ook heel graag het woord activisme in mijn oratie, waarbij ik ook wel besef dat activisme, activistisch zijn, ook wel een privilege is. Niet iedereen kan dat zeggen van zichzelf. Hè, omdat dat ook weer iets, omdat mensen daar ook vooroordelen tegen hebben. Maar goed, ik ben daar trots op. En je hoeft ook niet allemaal, zoals ik bij XR en de Dolomina's en de Vrije Keuzecoalitie, dat kost ook allemaal veel te veel tijd. Maar het kan ook iets kleins zijn. Het hoeft niet altijd het grootste en meeslepend te zijn. Dus bijvoorbeeld vanuit de praktijk een signaal oppakken en dat bespreken met de gemeente. Het voorbeeld wat je noemde, of in onderwijs, of in richtlijnontwikkeling, of bij het maken van een kennisagenda, of in een podcast. Wij zien als eerste waar beleid botst met de realiteit. Ja. Wij zien dat misschien wel jaren voordat een GGD kan meten, zien wij in de spreekkamer hoe de maatschappij verandert. En dat is ongelooflijk waardevol. En daarmee is dus activisme ook niet een extra taak, maar dat is gewoon iets wat bij ons werk hoort.
En wat iets heel moois is.
Zeker, ja, zeker. Ja. Ik denk dat het mooi is, waardevol is. En voor mij, en ik hoop voor heel veel huisartsen, ook een uitlaatklep van alles wat je in de spreekkamer tegenkomt. Ja. Want dan kun je er wat mee.
Was jij op de Wonka bij het praatje van de Zuid-Afrikaanse dame, die heel activistisch was, had met HIV medicatie te maken van vroeger uit. Maar die zei, dokters kunnen deuren laten openen. Zij vond echt dat we daar een rol in hadden.
Ja.
Burn-out, et cetera, dat speelt allemaal, vermoeidheid, drukte. Maar laat dat je niet weerhouden om toch die rol op te pakken. Dat je daar een taak in hebt om.
Ik denk juist om die burn-out te voorkomen. Natuurlijk, ik kan niet voor iedereen spreken hoor. Maar ik denk juist iets kunnen met al dat onrecht wat je ziet in de spreekkamer. Door toch daar naar mensen toe te gaan die wel verantwoordelijk zijn voor beleid, maar niet zien wat jij als huisarts ziet.
Ja.
Ja, dat zorgt ervoor dat je je werk kan blijven doen.
Ja, nee, mooi. Ja, ja, natuurlijk. Ik denk dat we niet mooier kunnen eindigen dan dit. Dit is goed verwoord. En ik hoop dat het mensen kan enthousiasmeren die nu luisteren.
Ik hoop het ook.
In de volgende podcast, dat vraagt ook een beetje activisme soms. Dat gaat over femicide en wat de huisarts kan doen. Ja. Een tikkeltje ander onderwerp.
Nou ja, het heeft ook wel enige relatie met dit onderwerp.
Ja.
Als in een heftig onderwerp waar je wat van kan vinden. Ja, ja. Waar veel emoties bij te pas komen.
Luisteraars, pak die activistische handschoen op. Kijk waar je wat kan. Hedwig Vos, ontzettend veel dank voor jouw uitleg hierover. En luisteraars, tot de volgende podcast.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcastaflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week.